Goedenavond. Vandaag gaan we weer verder met onze serie over Genesis in de brieven van Paulus. We hebben natuurlijk al stilgestaan bij Genesis 1, de schepping van Adam en Eva, de allereerste keer. We hebben uitgebreid stilgestaan bij Abraham in de Romeinen. En vandaag wilde ik naar een andere persoon gaan kijken die wel iets met Abraham te maken had, heeft. Dat is Melchizedek. En Melchizedek, die vinden we alleen in een brief van Paulus, als we Hebreeën beschouwen als een brief van Paulus. Daar is wel discussie over in de theologie, in de traditie van wie heeft die brief geschreven. Ik denk dat er een heleboel aanleiding is om te zeggen dat die brief van Paulus is. Al is het alleen al dat als die niet van Paulus was, dan zouden we maar 13 brieven van hem hebben. Nou, dat vind ik een beetje een ongelukkig getal. Ik zeg niet een ongeluksgetal, maar ja, met Hebreeën erbij hebben we 14 brieven, 2 keer 7. Maar er zijn natuurlijk ook veel inhoudelijke argumenten te verzinnen. Dus ik ga ervan uit dat Hebreeën een brief is van Paulus. Misschien heb ik het al eens een keer eerder gezegd. Ik vind het zelfs tamelijk aannemelijk dat hij bij wijze van spreken in dezelfde envelop zat als de brief aan de Galaten. Er zijn vrij veel overeenkomsten, waarbij dan Galaten aan de heidenen geschreven zou zijn, het heidense deel van de gemeente, en aan Hebreeën, dus het Joodse gedeelte. Nou, dat is een theorie die ik ooit wel eens ergens heb gelezen, die ik vrij aannemelijk vind. En ook wel te onderbouwen is. Daar gaan we het natuurlijk allemaal niet over hebben vandaag. Hebreeën, het woord zegt het al, geschreven aan Hebreeën. En zo moeten we dus ook lezen. Belangrijk, aan wie is zo'n brief geschreven? In ons geval beseffen we dus dat het mensen zijn die opgevoed zijn in de leer, in de traditie van de Tanach. Dat ze de beelden, met name van de tabernakel, de wet, de offers, dat die er goed bij ze in zat. En dat zij wellicht wat minder problemen hebben gehad met het begrijpen van de brief aan de Hebreeën dan de gemiddelde persoon onder ons. Ik heb Hebreeën altijd een van de lastigste brieven gevonden om te doorgronden, om te begrijpen van wat gebeurt er nou eigenlijk. De sleutelpersoon in Hebreeën, dat is die Melchizedek. Zonder de persoon van Melchizedek is die brief vrij moeilijk te begrijpen, of eigenlijk helemaal niet te begrijpen. En het verklaart hij, of eigenlijk rond die persoon Melchizedek, draaien eigenlijk je kan wel zeggen de eerste 10 hoofdstukken van Hebreeën. En dan daarmee natuurlijk ook de andere 3. Ja, dus die eerste 10 hoofdstukken is misschien een wat boude uitspraak om te zeggen dat die gaat over, of dat het draait om die ene persoon, het begrip van die ene persoon Melchizedek. Het wordt nog bouder als ik zeg dat van Melchizedek, dat er maar een paar versen in de Tanach staan. Er is dus bijna niks over Melchizedek geschreven. En toch waagt Paulus het om ons een verhandeling aan de Hebreeën na te laten. Dus de Hebreeën een verhandeling na te laten. Waar de kern draait om het priesterschap, het koningpriesterschap van deze persoon Melchizedek. Nou, dat wilde ik vanavond met elkaar wat gaan uitdiepen. En dan hoop ik dat vooral straks de les van deze persoon ons duidelijk is. En dat ook de redeneertrant van Paulus duidelijk wordt. Je weet, ik vind het zelf voor mezelf heel belangrijk. Ik vind het ook altijd heel mooi om te kunnen kijken of we een beetje in de gedachten van deze man kunnen duiken. Van hoe komt hij nou tot bepaalde uitspraken? En als we ja, dat klein beetje kunnen volgen, dan kunnen we zo'n onderwijs natuurlijk ook veel beter volgen. Ja, als we snappen hoe zijn denktrand is geweest. Ja, zoals ik al zei, Hebreeën, het is echt niet het makkelijkste boek. Je hoeft je ook niet te schamen als je zegt van ja, wat staat er nou allemaal precies? Het is gewoon moeilijk. Niet alleen moeilijk omdat het aan een andere doelgroep is geschreven dan dat we zelf zijn. Maar ook inhoudelijk is het niet altijd het eenvoudigste onderwijs wat er staat. Laten we eerst die paar versen uit de Tanach lezen. Die gaan over Melchizedek. En dan gaan we wat dieper op dat denken van Paulus in Hebreeën in. En dan kijken wat het onderwijs van Melchizedek ons kan geven. We zien Melchizedek voor het eerst verschijnen wanneer Abraham terugkomt van een krijgstocht om zijn neefje Lot te bevrijden. Dat staat in Genesis 14. Ja, Lot die wordt overvallen, of meegenomen als gevangene. En Abraham die gaat daar achteraan en die bevrijdt Lot en die komt dan terug. En dan als die op de terugweg is, dan komt hij daar opeens die wonderlijke persoon tegen. Ik weet niet of jullie dezelfde ervaring hebben als ik daarin. Vanuit mijn verleden weet ik dat de discussie heel vaak erover ging. Ja, is die Melchizedek, is dat nou een mens of is dat nou Christus? Of terwijl het er eigenlijk helemaal niet over gaat. Om gaat. Er is iets veel belangrijkers met deze Melchizedek. Nou, die Melchizedek wordt overigens gewoon heel duidelijk verteld wie die was. Hij was een priester van God de Allerhoogste. Het was een priester. En laten we wel eventjes de tijd duidelijk hebben. Hij was een priester in de tijd van Abraham. En dat betekent dus dat het volk Israël er nog niet was, natuurlijk. Dat was toen Abraham feitelijk nog maar net in het beloofde land was. Isaac was ook nog niet eens geboren, zelfs Ismaël niet. Dus daar liep kennelijk in dat land een priester rond. En die priester die werd erkend als de priester van God de Allerhoogste. Ik weet niet of hij de enige priester was die er in die tijd op aarde rondloopt. Ik vind dat er aanwijzingen zijn om te zeggen dat er wellicht meer van dat soort personen hebben rondgelopen. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar in elk geval deze Melchizedek, die had dus als taak om de kennis van God de Allerhoogste, de God die wij aanbidden en die wij liefhebben, die God, daar was Melchizedek dus kennelijk een priester van, om de kennis op aarde levend te houden van die God. Want dat is wat een priester doet. En deze priester, hij was overigens niet alleen priester, hij was ook koning, lezen we. Ja, hij was de koning van Salem. En dat is de koning van de stad die we later Jeruzalem noemen. Misschien even een zijstapje als je vorige keer nog in gedacht hebt, Jesaja 54. Toen heb ik hier aan gerefereerd. Zou dat dan die eenzame zijn en dat Jeruzalem, wat toen was, de getrouwde zijn? En nu ga ik misschien weer eventjes, zo'n maand weg. Maar volgens mij was Melchizedek, dus de koning-priester in die stad die later Jeruzalem is genoemd. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham, door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gelooft zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Er staat in de grondtekst, hij gaf hem van alles een tiende deel. deze vertaling die heeft ervoor gekozen om je voor alle duidelijkheid maar Abraham neer te zetten. En dat is op zich wel goed dat het even duidelijk is wie hier de tienden geeft. Want dat staat aan de basis van het onderwijs ook van vanavond. Het was Abraham die de tienden gaf aan Melchizedek en niet andersom. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles van wat u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Het is wel aardig als we even bedenken dat dit gedeelte net komt voor Genesis 15. En daar zien we Abraham die zie je dus in Genesis 14, ik wil niks van die koning van Sodom hebben, helemaal niets. Dadelijk gaan ze zeggen dat ze mij rijk hebben gemaakt. Nee, Abraham wilde, en dan zie je toch wel geloof van Abraham. Abraham die wilde rijk gemaakt worden door God. En dan zien we in Genesis 15, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. En daar komt dan die vraag van Abraham, ja wat geeft u mij dan? Hij wilde van de koning van Sodom niks hebben, maar hij wilde door de God, de Allerhoogste, wel degelijk iets krijgen. God was zijn loon. God wordt hier genoemd. God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Dat zie je in vers 19 en dat zie je in vers 22. Ja, Melchizedek noemt hem God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En Abraham noemt hem ook God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Zo werd die God erkend door Melchizedek, door Abraham. En van die God was Melchizedek de priester. In dat land, in dat beloofde land Israël. En veel meer komen we niet over hem te weten. Althans niet vanuit Genesis. Er is nog één andere tekst die over deze Melchizedek gaat. En rondom die tekst, ja, die zie je vooral geciteerd in Hebreeën. En niet alleen in Hebreeën, maar ook in andere gedeeltes. Dat is Psalm 110. En Psalm 110, dat is een behoorlijk belangrijke psalm. Hij wordt veelvuldig geciteerd in het, wat wij zeggen, het Nieuwe Testament. Dus Psalm 110. Laten we dat gedeelte ook lezen. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met uw dode lichamen. En verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. En daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Nou, het gedeelte wat Paulus in Hebreeën citeert, dat is dan dat laatste stukje van vers 4. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. En dat is een ongelooflijk belangrijke tekst. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Overigens, de Heer Jezus citeert deze psalm ook in een hele andere context. En dan is hij in twee gesprek met de fariseeën. En dan stelt hij hun de vraag van de Christus. Wiens zoon is hij? Wiens zoon is hij? En dan antwoorden de fariseeën terecht. Dat kun je nalezen in Matthäus 22 bijvoorbeeld. En dan zeggen ze van ja, hij is de zoon van David. En dat is hij ook. Maar toch wil de Heer een stapje dieper gaan. En dan haalt hij Psalm 110 aan. Dan zegt hij, hoe kan het dan dat we in Psalm 110, dus in de Bijbel, lezen? De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Hoe kan David zeggen, de Heere, hoofdletters, Jehovah staat er dan, heeft tot mijn, Davids Heere, gesproken, zit aan mijn rechterhand. Wie zijn hier die twee personen? Ja, dus de Heere, Jehovah, heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. De Heere die wil ze tot het antwoord dwingen. Ja, hij is de Zoon van God. Dat is de tweede keer, mijn Heere. En er is nog een andere psalm die we samen met Psalm 110 tegenkomen, waarin deze vorm ook wordt teruggevonden, waarin de Heere spreekt tot zijn Messias. En die psalm, dat is best opmerkelijk om erover na te denken, Psalm 110. Dus de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Maar ook in Psalm 2 vind je dit terug. Dit idee van dat God niet tegen David spreekt, maar tegen zijn zoon. En dat, we gaan niet heel Psalm 2 lezen, maar Psalm 2 vers 7, dat is ook zo'n sleuteltekst in de Bijbel. Ik haal hem vrij vaak aan in mijn studies. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Ik heb u heden opgewekt. En Paulus die citeert deze tekst, met name in Handelingen 13, maar ook, en dan moet je ook beseffen dat in Handelingen of in Hebreeën terugkomt, in de opstanding. Het is niet geboren doen worden, ja ook, maar het gaat hier om de verwekking uit de dood. Dat is een nieuwe geboorte. En daar zegt David ook, de Heere heeft tegen mij gezegd. Dus de Heere, hoofdletters, Jehovah, heeft tegen mij, de Messias, gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Psalm 2 en Psalm 110, die hebben dus diezelfde vorm van spreken. De Heer heeft tegen mijn Heere gezegd en de Heer heeft tegen mij gezegd. De Heere spreekt tegen zijn Messias. Melchizedek wordt genoemd de priester, de God van de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Nou, dat zijn eventjes een paar belangrijke dingen voordat we naar Hebreeën gaan. En ook belangrijk is dat Abraham de tienden gaf aan Melchizedek. Ook dat is een puntje wat voor Paulus een hele belangrijke is. Abraham gaf de tienden aan Melchizedek. Nou, deze persoon, deze wonderlijke persoon, koning, priester, die gaan we vandaag wat verder uitdiepen. Dus laten we gaan naar Hebreeën. En dan spring ik niet gelijk naar het gedeelte waar het over Melchizedek gaat. Ik probeer te laten zien dat inderdaad dat die persoon, die Melchizedek, die wonderlijke priesterkoning, dat die inderdaad aan de basis staat van de hele brief. En dan in elk geval vers 1, hoofdstuk 1 tot en met 10. Als je Hebreeën 1 en 2 erbij pakt. Ja, het is jammer dat we gewoon de tijd niet hebben om dat gedeelte even helemaal te lezen. Dus ik ga gewoon even wat punten aanstippen. Maar Hebreeën 1 en 2. Daar vind je de koning terug. En daar vind je de hoge priester terug. Allebei. En dat bedoel ik met te zeggen van, eigenlijk stuurt Paulus al toe naar die koning-priester. Dat het over een priester gaat, zal gaan, dat lezen we bijvoorbeeld in vers 3. Hij, dat is de Christus, de Messias, van hoofdstuk 1, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtige woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. De reinigmaking van onze zonden. We trekken die dingen vaak heel snel naar ons toe. Kijk, hier staat het. We zijn gereinigd van de... Maar dat staat er eigenlijk niet. Paulus die schrijft aan Hebreeën. Aan een volk. En Paulus die begint hier al met die reiniging van onze zonden. Dan denkt hij aan de grote verzoendag. Yom Kippur. Leviticus 16. Want daar gaat het over de reiniging van de zonden van het gehele volk. Als hoge priester. En deze Christus, dus in de inleiding, deze Christus die heeft de reiniging van de zonden van het volk tot stand gebracht. En toen is hij gezeten aan de rechterhand van de Vader. Gods rechterhand. En die rechterhand, niet vergeten, dat is een beeld in hetzelfde Leviticus 16, het beeld van de ark van het verbond met het verzoendeksel, met die cherubim erop, waar hij plaats heeft genomen. Dat is de woonplaats van God. God die tussen de cherubim woont, moet je maar denken. Ja, en Christus, alleen al op beginnen, ja, dat hier de zoon is, die de erfgenaam is, tot erfgenaam is gemaakt. Dus de erfgenaam van alle dingen. En wat bezat de God, de Allerhoogste God? Ja, die bezit hemel en aarde. Dus deze erfgenaam, die wordt erfgenaam van de hemel en de aarde. Nadat hij de reinigmaking van onze zonde... En we weten hoe dat is gebeurd, dat vinden we ook in Hebreeën. Ja, door zijn lijden en sterven... Is hij gezeten aan de rechterhand als mens. Zit hij daar op de troon van de genade. Zijn mensheid. En hij heeft alles geërfd. Het wordt nog mooier als we dan bedenken dat we mede-erfgenamen zijn. Mede-erfgenamen met Christus. Dat staat in Efeze. En hij heeft een naam geërfd. Een naam van als erfdeel gekregen. Dat zie je in vers 4. Nou... Vervolgens gaat Paulus in Hebreeën 1 en 2 duidelijk maken dat Christus meer, beter, hoger is geworden dan de engelen. Als je daarover nadenkt, is het natuurlijk ook best gek. Christus die meer wordt dan de engelen, je zegt, hij is toch altijd meer geweest? Nee, hij is een kleine tijd, is die minder geworden dan de engelen. Dat lees je ook in Hebreeën, dat is in Hebreeën 2. En dan citeert Paulus Psalm 8. Dat is ook weer zo'n belangrijke psalm. Psalm 8, die zegt dat de Messias minder is geworden dan de engelen. Ja, en daar gaat Paulus in hoofdstuk 2, vers 8 bijvoorbeeld. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God door allen de dood zou proeven. Dus deze Christus, die is eerst minder geworden dan de engelen. Waarom? Vanwege het lijden van de dood. En Paulus schrijft in Hebreeën 1 vers 4, dat hij meer, voortreffelijker, beter is geworden dan de engelen. Dus hij komt van een plaats waar hij al zijn heerlijkheid aflegt. Hij wordt minder dan de engelen. Hij wordt aan de mensen gelijk. Hij lijdt. Hij sterft. Hij staat op uit de dood. En hij wordt meer dan de engelen. En Paulus die legt dat uit met het woordje want in vers 5. En dan haalt hij alleen maar psalm aan. Want tot wie van de engelen heeft hij gezegd? U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Hey, dat is Psalm 2 vers 7. Ja, heden heb ik u opgewekt, heb ik u uit de dood doen opstaan. En een soortgelijk vers, vers 13. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Dat is Psalm 110. Dat is het want, dat is het eerste want. Het tweede want... Zie je in vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Nee, de engelen die gaan niet regeren. Hij heeft de hemel en de aarde niet onderworpen aan de engelen. Aan wie heeft hij hem dan onderworpen? aan deze persoon die eerst minder is geworden dan de engelen en daarna meerder is geworden. Doordat hij is opgestaan uit de doden en is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Ja, dan ben je wel degelijk meerder dan een engel. Als je samen met hem in het heilige der heiligen mag wonen. En dat het in Psalm 8 gaat over de heerschappij over de schepping. Dat mag, nou dat veronderstel ik even bekend. Daar gaat het over het koningschap van Christus. Alles wordt aan hem onderworpen. Hij gaat regeren over alle dingen. Over Israël, over de hele aarde. De hele kosmos is van hem. Ja, en in stilte, in mijn gedachten denk ik er altijd bij. En wij met hem. Ja, ik bedoel, daar word je dan bij ingesloten. Mede erfgenaam, mede deelgenoot. Alles mede met hem. Dat is de heerlijke ook van een Hebreeënbrief. Ja, dan mag je jezelf daarbij insluiten. Dus soms te eng om het uit te spreken, maar het is wel het onderwijs wat Paulus zegt. Het zijn natuurlijk buitengewoon hoge dingen waar we het over hebben. Maar Paulus die heeft het ook, zoals ik net al uit vers 3 liet zien, hij heeft het ook over het priesterschap. Hij is ook een priester geworden. Nou, dat zagen we. Hij heeft vanwege het lijden van de dood. Maar hij eindigt Hebreeën 2. Weer een heel stuk redeneren, maar dat laat ik nu even liggen. Hij zegt, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Je hebt je weer iets uit Leviticus 16. Om de zonden van het volk te verzoenen. Paulus die denkt hier aan het volk van Israël, aan de Hebreeën. Als geheel. Het gaat niet zozeer om de reiniging van persoonlijke zonden of de zonde van een persoon. Nee, het gaat hier over de reiniging op verzoendag, Yom Kippur, dat de zonden van het hele volk werden verzoend. Dat het volk werd gereinigd. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hem die verzocht worden te hulp komen. Dat is de hoge priester. Die hoge priester die was genomen uit zijn broeders. Die wist wat zijn broeders te lijden hadden. Die de zwakheden van zijn broeders kent. En zo iemand die kan dan ook medelijden hebben. Die kan meedenken, meevoelen met de mens. Dus niet denken dat wij unieke gevoelens hebben die de Heere niet zou kennen. Gevoelens van pijn, van verdriet, van eenzaamheid, van angsten. De Heere is overal mee bekend. In zijn gevoel ook. Ik bedoel niet alleen hij weet ervan. Nee, hij leidt erin mee in dat soort dingen. Hij kent die dingen. Hij weet daarvan. Behalve natuurlijk uitgenomen de zonde. Laten we die wel even voorop stellen. Dus Hebreeën 1 en 2 is de inleiding tot de brief. En je voelt al een klein beetje aan. Het gaat hier over de koning en de hoge priester. Hij is allebei. Hij is iemand die komt heersen. En tegelijkertijd is die een hoge priester die komt medelijden. Dat zijn wonderlijke koningen die dat kunnen. Hè? Ik bedoel niet alleen maar de baas zijn van over een land. Maar ook mee kunnen voelen met de armste van het volk. Daarin in mee kunnen leiden. Dat zijn er niet veel. Sterker nog, ik denk dat er helemaal niemand is op één na. Dat is dus een hele wonderlijke priester, koning, over wie we het vanavond hebben. Nou, hoofdstuk 3, dan laat Paulus zien ja, dat Christus meer is dan Mozes zelfs. Dat is ook een belangrijke trouwens. Maar dus hij hint hier al van, ja, Christus is zelfs meer dan Mozes geworden. Hij is getrouw. Mozes was ook trouw, maar Christus is getrouw in zijn eigen huis. Vers 6, Christus echter is trouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop van het einde tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dan komt er een lang gedeelte waarvan je denkt van waar heeft dat nu opeens mee te maken? Dat is over de rust en over de vrede, over het volk Israël dat het beloofde land niet binnen mocht gaan. En dan gaat Paulus op een gegeven moment, maakt hij weer de stap terug naar de hoge priester. Ja, dus hij eindigt hier met die getrouwe hoge priester. En dan gaat hij in hoofdstuk 4, pakt hij de draad van die hoge priester weer op. En daartussenin staat dan hoe Israël faalde om het land binnen te gaan. Uit ongehoorzaamheid, uit ongeloof. En Paulus spoort aan in deze brief, volg hem. Volg hem in dat heiligdom, want daar is onze rust. Zoals de rust voor Israël in Canaan had moeten zijn. Nou, vers 14, dan komt hij dus terug op die hoge priester. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel in is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar de een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ja, je leest hier over vrijmoedigheid, over naderen, het vasthouden van de belijdenis. En ik heb net gezegd van ja, die hoge priester en die koning, die Melchizedek, dat ligt aan de basis van deze hele verhandeling, tot en met hoofdstuk 10 zeker. Nou, en dat wilde ik even laten zien, bijvoorbeeld in vers 19 van hoofdstuk 10. Dus gaan we even naar het einde van dat stuk. En dan is het alsof Paulus weer helemaal terugkomt op dit zinnetje wat we net hebben gelezen. Dan zegt hij, omdat wij nu broeders, dat is hoofdstuk 10 vers 19... omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Zie, hier heb je die reiniging weer. De ceremoniële reiniging die vonden we in de Tenach. Dit gaat over de echte reiniging. En dan vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop, hij heeft net ook over die belijdenis gehad, laten we die onwrikbaar vasthouden. Je gebruikt hetzelfde woordje weer als net in hoofdstuk 4. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. En dan komt hij ook weer op die getrouwheid terug. Dus dat hoofdstuk 3, 4 en hoofdstuk 10, die staan op de een of andere manier parallel bij elkaar. Het is heel mooi om dat verder uit te diepen. Dat gaan we vandaag niet doen, want we moeten door naar de kern van het hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 7, Melchizedek. Ja, dus, maar Paulus die begint in hoofdstuk 4 iets. En in hoofdstuk 10 komt hij er als het ware als een samenvatting nog een keertje op terug. Op grond van dat onderwijs van die hoge priester laten we naar die troon van de genade gaan. En laten we dat met vrijmoedigheid doen. En laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Niet laten gaan. Niet loslaten. Dan kom je in hoofdstuk 5. Daar lees ik even wat meer van. Want elke hoge priester, ja, dus dan zie je het weer, dan gaat het weer over die hoge priester. Elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. Het gaat hier over de hoge priester van Israël, die uit de mensen is genomen. Dus gewoon een mens. En die is met zwakheid omgeven enzovoort. En hij moet evenals voor het volk ook voor zichzelf offeren. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen. Zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Christus is hoge priester geworden vanwege zijn opstanding. Hij was dat voor zijn opstanding niet. Hij is hoge priester geworden. Wanneer? Toen God tegen hem zei, heden heb ik u opgewekt. Dus overigens een belangrijke, dat Christus naar het vlees ook helemaal geen hoge priester kon zijn. En dat is een heel belangrijk gegeven. Als je niet oppast, je kunt er ruzie mee krijgen met mensen als je zegt dat Christus geen hoge priester was toen hij op aarde was. Maar als je dat laat varen, dan klopt het onderwijs van Paulus hier niet meer. Dat zal ik ook vandaag proberen te laten zien. Christus is hoge priester geworden toen hij is opgewekt uit de doden en door de hemel in is doorgegaan en is gezeten aan de rechterhand van God de Vader. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zie je weer hoe Psalm 2 en Psalm 110 weer aan elkaar gekoppeld worden, net als in dat eerste hoofdstuk. Ja, hier zie je weer Psalm 2 en Psalm 110. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood verlossen kon. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Ik geef toe, dat stukje wat ik net gelezen heb, is ook weer niet een heel makkelijk stukje. Ja, gehoorzaam geworden uit hetgeen heeft geleden en dergelijke. Ik wil het nu even laten rusten. Het gaat daar over het lijden, over het sterven van onze Heer Jezus Christus. En in zijn opstanding uit de dood is hij hoge priester geworden. En die eer heeft hij zichzelf niet aangematigd. Nee, God heeft tegen de Christus gezegd, jij bent mijn zoon en heden heb ik u opgewekt. En toen is hij hoge priester geworden. En over hem, zegt Paulus dan, hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Ik ben altijd zo blij met dat ene zinnetje, die moeilijk zijn om uit te leggen, want ik vind dit ook best heel lastig. Als Paulus er moeite mee heeft, dan mag ik het ook moeilijk vinden. Overigens zegt Paulus erbij, wat ik er niet bij ga zeggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Paulus die zegt dan in het vervolg, ja, dit zijn dingen die hadden jullie al veel makkelijker moeten, jullie hadden het zelf al moeten kunnen onderwijzen, zegt hij tegen tegen deze Hebreeën. Dus hij zegt, ik heb heel veel te vertellen over deze hoge priester, deze Melchizedek. En dat ga ik ook doen, zegt hij dan in hoofdstuk 7. Dus hij gaat Melchizedek uitleggen. Van wat die Melchizedek is. En dat vindt hij dus kennelijk heel erg belangrijk. Ja, hij zegt, over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Natuurlijk is dat moeilijk, want het gaat maar over een paar versen in de Tenach. Ja, je moet het maar kunnen om gewoon op een paar van die versen die we net hebben gelezen, daar zo'n schitterend mooie brief als de Hebreeënbrief op te bouwen. Want dat is wat Paulus wel doet. Tenminste, ik hoop dat je een klein beetje de lijn ziet van het denken van de brief. Het zijn niet allemaal maar losse versen. Nee, het is gewoon één groot geheel en het stuurt allemaal naar die hoge priester Melchizedek toe. Die koning hoge priester Melchizedek. Nou, dan komt er nog een stukje over de belofte van God aan Abraham. En over de hoop van Abraham en de beloftenissen. Dat vind je allemaal in hoofdstuk 6. En dan komt hij uiteindelijk in hoofdstuk 7 uit. Maar het heeft wel allemaal met die belofte van Abraham ook te maken natuurlijk. Dus ik sla het nu over, maar hou in je achterhoofd dat je het eigenlijk niet allemaal los verkrijgbaar is. Dat het allemaal in elkaar schuift. Maar we gaan naar hoofdstuk 7. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Een priester van de Allerhoogste God. Dat hebben we net gelezen. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en zegende hem. Ja, dus Melchizedek die zegende Abraham. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem. Dat is de koning van de vrede. En zoals je weet, Jeruzalem is de stad van de vrede. Ja, hij was koning van de gerechtigheid, koning van vrede. Weer mooie woorden die we als mensen niet zo heel snel aan elkaar koppelen. Hè? Gerechtigheid en vrede. Maar ze horen natuurlijk helemaal bij elkaar. Vrede is er alleen op basis van gerechtigheid. De gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. Gerechtigheid betekent zoiets als alle dingen worden rechtgezet. Ja, en als God de dingen rechtzet, dan hebben we vrede. Als God de dingen rechtzet in je hart, dan wordt daar een onuitsprekelijk grote vrede. Als God de dingen recht gaat zetten in deze wereld, te beginnen in zijn land, in zijn erfenis, dan wordt het vrede. Gerechtigheid en vrede horen bij elkaar. En deze Melchizedek is daar alvast een type van. De koning, de hoge priester van de gerechtigheid en van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom. Kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Dit is een tekst die wordt volgens mij, even in alle bescheidenheid, maar volgens mij heel vaak verkeerd begrepen of er erg moeilijk over gedaan. Wat hier staat is niet anders dan dat deze Melchizedek, dat we van hem geen geslachtsrekening hebben. We weten niet wie zijn vader en zijn moeder waren en hij kwam misschien helemaal niet uit een priesterlijk geslacht. En we weten ook niks van zijn nageslacht. En Paulus schrijft dat in tegenstelling tot die andere priesters, die priesters onder de wet. Die moesten uit het geslacht van Levi komen. Dat waren allemaal zonen van Aaron. En van elk van deze hoge priesters onder de wet, dan wisten we het hele geslachtsregister. We wisten de voorkant en we wisten de achterkant. Ja, wie de na hem kwamen en wie er voor hem kwamen. En Paulus zegt deze woorden om alvast een onderscheid te maken tussen de priesters waar hij het zo meteen over gaat hebben, over de Levitische priesters. En dat hij aan de Zoon van God gelijk gemaakt. Hij is te vergelijken met de Zoon van God als hoge priester. Feitelijk, zegt Paulus, deze Melchizedek is een type, een vergelijking, een schaduw van de Christus als hoge priester. En deze Melchizedek die had in tegenstelling tot de Levitische priesters, had geen voorgeslacht en geen nageslacht. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Aan wie de aartsvader Abraham hem zelfs een tiende deel van de buit heeft gegeven. Degene uit de zonen van Levi, die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk, dat is, van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tienden genomen en hij heeft hem gezegend die de beloften gekregen had. Paulus die zegt hier, kijk eens hoe groot deze Melchizedek was. Abraham had de beloften van God gekregen. Van diezelfde God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En toch geeft Abraham de tienden aan deze Melchizedek. Dat is de redeneertrand van Paulus hier. De Levieten die waren onder de wet ook groot. Want zij mochten de tienden nemen van het volk. Die kwamen ook allemaal uit Abraham, allemaal Abrahams nageslacht. Ze mochten de tiende nemen van het volk. Kijk eens hoe groot deze Melchizedek is, dat hij de tienden van een man als Abraham aanneemt. Of mag nemen. Zie je wat hier gebeurt? Dat is de manier waarop Paulus hier redeneert. Zo groot is deze Melchizedek. Zelfs Abraham, die Gods beloften heeft gekregen, Gods beloften van het land, Gods beloften van een groot nageslacht, aan wie het evangelie is verkondigd, in u zullen al de volken gezegend worden. Deze grote Abraham, die moest de tienden geven aan Melchizedek. Zo groot was Melchizedek. Nu is het ontegenzeggelijk zo, dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. Ja, Melchizedek zegende Abraham. Dus Abraham was minder dan Melchizedek, want Melchizedek die was de meerdere. En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Hier staat best iets geks, althans voor ons redeneren. Abraham die gaf de tienden aan Melchizedek. En Paulus die koppelt daar dan meteen aan toe, aan vast, dat de levieten, de levitische priesters, dus ook de tienden schuldig waren aan Melchizedek. Nou, die levieten waren er nog helemaal niet. Ja, zegt Paulus, die waren er wel. Die waren in de lenden van Abraham. De levieten die waren nog niet geboren, maar in Abraham hebben de levieten dus ook de tienden gegeven aan Melchizedek. En Paulus die gebruikt deze redenering om te zeggen, kijk, dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek is veel groter dan het priesterschap naar de ordening van Levi. En daar gaat hij een punt van maken in de rest van hoofdstuk 7. Ja, hebben we nog een klein beetje scherp hoe het zit? Dus in Genesis zien we, in Genesis 14 zien we het gebeuren. Ja, dat Abraham de tiende geeft aan die priester, die priester van God de Allerhoogste wordt genoemd. En dan koppelt Paulus hieraan vast van nou, dat is een hogere, een grotere priester geweest dan zelfs de Levitische priester. Abraham moest de tiende geven. In Abraham waren de Levieten, ze waren nog niet geboren, maar de Levieten die waren in Abraham. En dus de Levieten die gaven ook de tiende aan Melchizedek. Ik zeg het nu een beetje plat in mijn eigen woorden, maar dat is zo ongeveer de redenering die Paulus erop nahoudt. En dat is belangrijk, want nu gaat hij het natuurlijk over de Levitische priesters hebben. Want, zegt hij, als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder de priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Waar hebben we een andere priester voor nodig? Er waren toch al priesters onder de wet? En als die wet nou zo belangrijk was, dat hij tot, of zo goed was dat hij tot volmaaktheid kon brengen, met de priesters die onder die wet waren, die Levitische priesters, die priesters naar de ordening van Aaron, waar heb je dan nog een andere priester voor nodig? Dat is best een goede vraag natuurlijk. Als de wet, nou het probleem staat al geschreven, als dan het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Nou, daar is het punt. Dat is het punt. De volmaaktheid heeft ook weer iets met het leven. Het leven in de eeuw. De opstanding te maken. Zou ook een heel mooi woord zijn om dat nu uit te diepen. Gaan we weer niet doen. Als nou door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Ja, dat kon dus niet. En dat probleem zat hem niet in de wet, zegt Paulus in de Romeinen. Belangrijk om, we gaan niks lelijks over de wet zeggen, want de wet is van God gegeven, die is goed. Dat ging niet vanwege de zwakheid van het vlees, van de gebrokenheid van het zondige vlees van de mens. Daardoor was die wet krachteloos. En die kon helemaal niet tot volmaaktheid brengen. Dat was onmogelijk. En dat is ook weer een belangrijke gedachte, dat de wet eigenlijk een dodelijke werking heeft op het vlees, op Israël. Dus waarom is er een andere priesterschap nodig? Nou, omdat die wet dus niet tot volmaaktheid kon brengen. En God is er niet, die God die Allerhoogste, die God van hemel en aarde, dus niet een God die treit het. Nee, hij wil tot de volmaaktheid brengen. Hij wil het leven bezorgen. Ja, dat wil hij ons duidelijk maken. We staan hier niet moeilijk te doen om het moeilijk te doen. Of om mensen bang te maken. Nee, die God die hemel en aarde bezit, die wil die oorspronkelijke schepping terug. Waarin het goed leven is. Dus hij wil tot die volmaaktheid brengen, om het leven te geven. Nou, er moet dus een verandering van priesterschap plaatsvinden. Waarom moet er een verandering van priesterschap plaatsvinden? De Heer Jezus Christus was niet uit de ordening van Aaron. Dat kon hij ook niet zijn, want hij is geboren uit de stam van Juda. De stam van de koning. En hij was niet, je kon niet tegelijkertijd de stam van Juda en de stam van Levi geboren worden. Dat is de Heer ook niet. Dus die wet die moest op de een of andere manier, er moest een andere wet komen, er moest een ander priesterschap komen. En daarom zei ik net, we kunnen Christus niet hoge priester noemen, terwijl hij nog in het vlees was. Dus onder de wet. Ja, in de evangelie lees je over de Christus onder de wet. Nou, onder de wet kon Christus nooit een hoge priester worden. Hij was uit de stam van Juda. Hij was niet uit de stam van Aaron. Dus dat was een, echt een onmogelijkheid. Hij is hoge priester geworden na zijn opstanding. Heeft alle dingen ondersteboven gezet. Heeft alles veranderd. De opstanding van onze Heer Jezus Christus. Als het priesterschap verandert, lezen we in vers 12, vindt er ook immers noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij, van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst heeft begeven. Dus ook de Christus niet. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En wij dus ook niet. Hij kan niet een priester zijn naar de ordening van Aaron. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat. Dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming. Daar staat iets letterlijker volgens de wet van het vleeselijke gebod. Maar uit kracht van onvergankelijk leven. Ik vind dit misschien wel het mooiste vers wat er staat. Hij is hoge priester geworden, niet op grond van het vleeselijke gebod, of op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, waar we het net over hebben gehad bij Melchizedek, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Zo is hij hoge priester geworden. Hoe heeft hij onvergankelijk leven gekregen? Nou, dat woord heb ik nu al een paar keer aangehaald vandaag, door zijn opstanding. Doordat God hem uit de doden heeft opgewekt. Omdat God tegen hem heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of heb ik u opgewekt. Of zit aan mijn rechterhand. Het zijn allemaal versen die ons vertellen dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En daar nu is, hij is de hemelen doorgegaan en hij zit daar achter dat voorhangsel. De troon van de genade. En daar zegt Paulus van tegen de Hebreeën. Ga met vrijmoedigheid daar naartoe. Want daar is onze hoop en onze vrede. Hij getuigt immers, vers 17, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Weer Psalm 110. Weer die Melchizedek. Dus Jezus Christus is opgewekt en hij is priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Het voorgaande gebod, dat is de wet, vindt plaats, dat wordt terzijde gesteld, het wordt teniet gedaan, vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. En opnieuw zeg ik, die wet in zichzelf was niet zwak en nutteloos. Nee, hij was zwak en nutteloos omdat het niets voor ons mensen kon betekenen. Het kon niets voor Israël betekenen. Het kon niet tot de volmaaktheid leiden. Daarom was die wet zwak en nutteloos. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. De wet niet. Wat dan wel? Nou, dat staat in het volgende. Maar de totstandbrenging van een betere hoop, daar heb je het woord beter weer, waardoor wij tot God naderen, die doet dat wel. Die brengt die betere hoop, die volmaaktheid tot stand. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want ze zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden. De Levitieken, die werden priester zonder dat er een eed werd gezworen. Ze werden het gewoon vanwege geboorte. Nee, deze Christus is hoge priester geworden vanwege het zweren van een eed. Wie heeft dan die eed gezworen? Dat is God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Jij bent mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij heeft gezworen dat hij zou zitten aan mijn rechterhand. En als God iets zweert, deze God, reken er maar op dat hij nu in Gods rechterhand is. Als hoge priester. Maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God. Die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal u niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Alweer zegt hij het hier. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En ze zijn wel in grote getalen priester geworden omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Dat is weer een andere tegenstelling die hij aanhaalt. Die priesters, ja, die gingen dood. En ze werden opgevolgd door hun zoon. En die stierf ook weer en die werden weer op. Dus er is een eindeloze reeks van priesters geweest onder de wet. Ja, we hadden priesters in grote getalen, zegt Paulus hier. Dat komt gewoon omdat ze stierven. Net als de rest van Israël. Ja, generatie op generatie op generatie. Maar deze... zij wel in grote getal priester geworden omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Dat is vers 24. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. En dat tot in eeuwigheid is een beetje, ik zeg niet een verkeerde vertaling, maar daar wordt bedoeld continu, zonder onderbreken. Dat wordt later nog een keer ook letterlijk zo vertaald in Hebreeën 10. Ononderbroken. Dus die hoge priesters die werden onder de wet, die waren onderbroken priesters. Ja, ze kwamen en ze gingen. Maar deze is onafgebroken, is die priester. En zit hij in Gods rechterhand. Zonder dat hij weer sterft. Logisch. Ja, want hij heeft een onvergankelijk leven gekregen. Hij is priester geworden naar de kracht van het onvergankelijke leven, hebben we net gelezen. Zie je hoe dat allemaal heel mooi in elkaar past? Ja, hij gaat dus niet meer sterven. Nee, hij leeft. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Zo'n hoge priester hadden we nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priester, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. Zoals we aan het begin ook al lazen. Dat hoefde hij niet te doen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed, die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. En dan heb je weer dat woordje volmaakt. Dus de mens, die stelt hoge priesters aan, die allemaal zwak zijn. De Aaronieten bijvoorbeeld, ja, ze stierven. En uiteindelijk had je er nog niks aan, want ze konden je niet tot de volmaaktheid brengen. Je mocht elk jaar maar weer hopen dat die verzoening tot stand werd gebracht en dat die reinigmaking van het volk weer tot stand werd gebracht. Dat is altijd de best spannende gebeurtenis geweest, denk ik. Ja, het hoefde maar dit fout te gaan en God wilde het volk niet reinigen en we hadden grote problemen in Israël. Ja, dus daar één keer per jaar dat volk verzamelde rondom de tempel, of eerder rondom de tabernakel, stonden ze vol spanning te wachten. Ja, die hoge priester die ging notabene het heilige der heiligen binnen, waar God woonde. Mocht alleen hij, en dan ook nog maar één keer per jaar. En dan moest het keurig netjes volgens een bepaald ritueel. Eerst moest hij voor zijn eigen zonde offeren, en daarna voor de zonde van het volk. En als hij dan uiteindelijk die tweede keer weer terugkwam, en zichzelf liet zien, en dan werd de spanning gebroken. En dan was er natuurlijk een en al vreugde en gejuich. Want God had de zonden van zijn volk weer gereinigd. Het woord van de eed, die na de wet, moet je ook weer oppassen, na de wet, de mensen die onder de wet waren, die waren zwak en hulpeloos en vergankelijk. Maar hij die na de wet hoge priester is geworden, het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan tot hoge priester, die tot een eeuwigheid volmaakt is. De wet kon dat niet. Christus Jezus maakt wel volmaakt. En hier zit weer die wonderlijke paradox. Want hoe is nou de relatie tussen de wet en deze persoon? Die is in eeuwigheid volmaakt. Nou, de Christus, die is onder de wet gekomen. En hij is de enige die op grond van zijn leven onder de wet het leven verdiend heeft. Hij is de enige die op grond van zijn leven onder de wet het leven verdiend had. Doe dit en gij zult leven. En Christus heeft dus die schuld betaald. Hij heeft alles gedaan wat er gevraagd werd. Hij deed de werken van zijn vader. Continu, dag en nacht. Zelfs in zijn slaap. Deed hij wat zijn vader van hem vroeg. En als dat volmaakte offerlam is hij aan het kruis gekomen. En dan zit je dus met die botsing. Van hoe kan dat nou? Hij die volmaakt geleefd heeft onder de wet. Die eindigt aan het kruis. Wat overigens ook de wet is. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dus er is maar één, echt maar één oplossing. Dat hij niet in het graf kon blijven. Dat kon gewoon niet. Want dat zou die eed tot een leugen hebben gemaakt. Dat zou God tot een leugenaar maken. Want God had die wet gegeven. Doe dit en je zult leven. En Christus is opgewekt uit de doden. En hij leeft. Hij is de enige van wie we zouden kunnen zeggen. Dat hij dus het leven heeft verdiend onder de wet. Omdat zijn vlees niet zwak en krachteloos was. Hij kwam in de gelijkheid van het zondige vlees. Maar hij was niet het zondige vlees. Hij was in alles aan ons gelijk. En daar hoef je echt niet aan te twijfelen. Als je die pijn van het ouder worden of van verlatenheid. Of weet ik wat voor, door wat voor ellendige toestanden je heen kunt gaan in je leven. Hij kent het. Hij weet precies waar het over gaat. Tot in detail, tot het kleinste gevoel. Hij kent het. Hij weet het. En daar kun je voorbij hem terecht. Maar wat hij niet weet, waar hij geen weet van heeft en wat hij nooit gedaan heeft, is zondigen. En ook niet, hij had geen deel aan de zonde in ons, wat wij dus wel hebben. Nou, ik zei verder dat hoofdstuk 8, 9 en 10 ook gebaseerd zijn op die Melchizedek. Nou, wat bedoel ik daarmee? Ik ga afronden door, maar hoofdstuk 8. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En hij is een dienaar in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Wat gaat Paulus vervolgens doen in hoofdstuk 8? Ja, hij zegt een hoge priester heeft een heiligdom nodig. Nou, dan gaat hij het heiligdom beschrijven. En dat heiligdom, dat zijn de hemelen. Hij is de hemelen doorgegaan en hij is gezeten in de rechterhand van God. Dus hoofdstuk 8 en 9, dat gaat onder andere over de tabernakel, over dat heiligdom waarin de hoge priester dient. En wat doet een hoge priester nog meer? Nou, hij offert. Nou, dat zie je dan in hoofdstuk 9, het tweede gedeelte, het offer van Christus Jezus. En dan hoofdstuk 10, dat gaat dan weer over de wet. Dan eindigt hij ook weer met die offers. Dan eindigt hij met die volmaakte gehoorzaamheid van zijn eigen leven en zijn sterven. En waarmee hij dan het nieuwe verbond heeft geratificeerd. Ja, waarmee het verbond is gesloten, het nieuwe verbond met dat volk van Israël. En in al die zegeningen waarin wij ook delen of zullen delen. Dat is de les van deze wonderlijke man, Melchizedek, koning en hoge priester. We wisten al dat er iets bijzonders aan zat te komen, want onder de wet was er geen koning en hoge priester in één persoon. Die twee waren strikt gescheiden. Melchizedek was voor de wet en Christus is na de wet. Hij kwam onder de wet, maar wij kennen hem nu als na de wet. En hoe kennen wij hem? Dus in zijn opstanding. Ik denk dat Paulus dat bedoelt in 2 Korinthe 5. Wij kennen Christus nu niet meer naar het vlees. Ik weet niet of je die tekst kent, 2 Korinthe 5. We kennen hem nu niet meer naar het vlees. Dat is onder de wet. Zo hoeven we hem ook niet meer te kennen. Ja, we moeten wel weten hoe hij dan in zijn opstanding is geworden. Dus ik zeg niet dat het onbelangrijk is om te weten over het leven van de Heer Jezus Christus en over zijn leven onder de wet. En dat we het getuigenis van de wet kennen omdat het van hem getuigt. Maar wij kennen hem, het belang van Christus Jezus is voor ons in het feit dat hij is gestorven en dat hij leeft. En wij in hem en wij met hem. Amen.